Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag willen we met een nieuw boek beginnen en zal het deel 1 zijn, de titel van het boek De Wijsgeer uit de Polder. Dienis Vermeer stond boven op de dijk. Hij tuurde over het water van de Binnenmaas. Dienis had zijn zwarte pet met een touwtje om zijn hoofd vastgemaakt. Het waaide hard en zo'n pet is een kostbaar bezit. Veronderstel dat het ding afwaaide en in de Binnenmaas verdween. Weg, pet, want er naar zoeken op het brede water van de Binnenmaas is onbegonnen werk. Petten kosten geld en geld moet eerst verdiend worden. Het is vanouds bekend dat het geld bij een losse daggelder niet voor het opscheppen ligt. Ook al is hij niet getrouwd en heeft hij dus geen vrouwmens om voor te zorgen en geen hele reut kinders om te onderhouden. Wat is nu een boer en arbeider zonder pet? En wat is die zonder pruim? Niks aan niemendal. Tot de trouwdag zou Tienis wel nooit meer komen, want hij was al in de 60. Zo'n man is zijn trouwgeld niet meer waard. Dat zeggen ze hier in de konterijen. Tienis haren waren grijs en zijn snor dito. Bovendien zat zijn gezicht vol rimpels en zijn huid was verweerd en getaand. Hij was gespeend van alle mannelijk schoon en zijn handen waren hard. Zijn nagels waren gebarsten en hij had een grote forse neus die niet helemaal recht was. Volgens Tienis was dat een gevolg van een klein ongelukje. Als kind was hij eens van een vracht hooi afgekukeld en op zijn neus terechtgekomen. Hij had een stevige bloedneus opgelopen. En toen hij s'avonds naar bed moest van zijn moeder, zei de goede ziel: kind, je neus staat scheef. Ze had aan zijn neus getrokken en Tienis had een kreet van pijn geslaakt. Sinds die tijd stond de neus van Tienis scheef. Volgens Tienis zat het in die scheve neus dat hij nooit een meisje had gekregen. Alle verkeringen waren gestrangd op die scheve neus. Laten we nu eerlijk zijn. Een neus is een belangrijk ding. Een mens zijn gezicht wordt bepaald door de neus. Wat is een huis zonder een goede voorgevel? Zo'n neus is een soortement voorgevel. Een vreemde neus maakt zelfs een overigens knap gezicht nog lelijk. Nu moet gezegd worden dat Tienis ook niet ernstig naar een vrouw had gezocht. Hij had heel geen trek in vrouwenvlees. De enkele keren dat zijn vader en moeder dachten dat Tienis aan de vrouw zou komen, waren op de vingers van één hand te tellen geweest. De vier andere kinderen waren allen getrouwd en Tienis bleef alleen thuis. Toen zijn oude lui gestorven waren en op het kerkhof, achter de eeuwenoude kerk van Sint-Antoniepolder, ter aarde waren besteld, bleef Tienis dus alleen in het kleine huisje aan de Polderdijk achter. Een tijdje kwam Margie, zijn oudere zuster, nog een middag in de week wat werken in het ouderlijk huis. Al spoedig werd dat voor Margie ook te veel, om iedere week van Maasdam naar de polder te komen bij regen en wind. Derhalve Tienis moest nu maar voor zichzelf leren zorgen. Alleen de was hield Margie nog voor hem bij. Nu nog, en ze was al 70 jaar en haar man nog 3 jaar ouder. Iedere zaterdagavond kon je Tienis dan ook met een kussensloop op zijn rug naar Maasdam zien gaan. En iedere dinsdag ging hij daar de was weer halen. Verder deed Tienis alles zelf. En dat ging hem na verloop van jaren best af. Hij was los arbeider bij de boeren in de polder. En hij had bijna altijd werk in de zomer tot diep in de herfst. Verder had Tinus een vergunning om mollen en bovendien bezat hij 2 fuiken, waarmee hij vis ging vangen in de poldersloten. Tinus pruimde en gelukkig kon hij nog pruimen, want er was dit jaar goed verdiend aan de molshuidjes. De opkopers in de stad van Dort betaalden dit jaar goed voor goede molshuidjes. Niet verloren goed, daar gaven ze geen cent voor uit. Er waren heel wat mollenvangers die maar een potje ervan maakten en die verdienden het zout in de pap niet. Maar Tinus was een vakman, om het zomaar eens te zeggen. Tinus had nog een ding voor. Dat was belangrijk genoeg, want dat kon heus niet van iedere arbeider gezegd worden. Hij kon heel goed lezen en schrijven. Dat was iets bijzonders. Want zijn meeste leeftijdgenoten konden het lezen maar heel gebrekkig, om van het schrijven maar niet eens te spreken. Toch had Tinus amper 4 jaar school gegaan. Al gauw moest zo'n daggelders jongen dan achter de koeien als koeienwachter. Of moest hij mee naar de zwengelkooi? Tinus zat achter de tijd, terwijl zijn kornuiten kattenkwaad uithaalden en al achter de meisjes aanjoegen, gebruikt om zich verder te bekwamen in het lezen en het schrijven. Van rondtrekkende boekenkooplui had hij van zijn zakcenten boekjes, pannen en inkt gekocht. Nu was dat geen eenvoudige zaak, want de boeken waren duur. En in een daggelders woning was meestal alleen een Bijbel en een psalmboek te vinden. Tinus had de Bijbel gelezen in de lange winteravonden. Hij was bij Genesis begonnen en las de Bijbel langzaam door tot Openbaringen toe. De Bijbelverhalen hadden hem veel stof tot nadenken gegeven. Aan de dominee van de polder, waar Tinus ter catechisatie ging, had dikwijls verwonderd geluisterd naar de vragen die dit arbeidersjonkie hem stelde. Als hij dan een vraag van zijn leergierige catechisant beantwoordde en dacht dat Tinus nu wel tevreden gesteld was, kwam er prompt de volgende vraag. Ja, maar dominee, in Leviticus staat deze tekst. En hoe is dat nu te rijmen met uw antwoord? Het had vaak de dominee in verlegenheid gebracht, maar ze waren er toch altijd uitgekomen. Het was boos weer op deze novembermiddag. Het stormde uit het zuidwesten en de golven van de Binnenmaas hadden lichte schuimranden. De avond begon te vallen. De dagen zijn kort in de maand november. Nu en dan veegde een bui striemende regen over de polder aan de Binnenmaas. Tinus keek bezorgd naar het zuidwesten, waar een dreigende wolkenmassa zich tegen de koude hemel aftekende. Tinus zette de vingers aan de mond en floot schal en doordringend. Uit het riet aan de oever van de Binnenmaas schoot plotseling een kleine bruine hond tevoorschijn, die kwispelstatend op zijn baasje afliep. Tinus grinnikte. Bij die lach trok hij zijn bovenlip op en die lip onthulde een rij bruine tanden, die nog puntgaaf waren. Het tabaksvocht had zijn tanden bruin gekleurd, maar het is bekend dat tabaksap conserverend op de tanden en kiezen werkt. Nu, Tinus miste wel een enkele kies, maar zijn tanden had hij allemaal nog. En dat wil zeggen, op een leeftijd van in de 60. De jonge bruine hond sprong tegen zijn baas op. Zo, Casey, bromde Tinus goedsmoeds. Zeker achter de waterkipjes aan de meerkoeten aangeweest. Casey kefte scherp. Moet je niet doen, jongen, zei Tinus gemoedelijk. Waterkippen en meerkoeten leveren de baas niks op. Kom, we gaan naar huis. Straks gaat het gieten en nog harder waaien, als ik me niet vergis. Je kunt beter in je bak achter de kachel liggen dan aan de waterkant rondscharrelen. Waddekje smoes, Casey. Tinus draaide zich om en begon de dijk terug te lopen. Casey volgde zijn baas op de voet. Ze passeerden eerst het huisje van Nelis den Boer, de vaste boerenknacht van Roosendal. Er was geen mens te zien. Vrouw de Boer is zeker naar de moeder, op Westnaas, mompelde Tinus. Ik heb horen verluiden dat het met de oude vrouw niet zo best gaat. De kinderen zijn zeker mee, of ze zitten bij hun vader in de stal. De man zal wel aan het melken zijn, bij Roosendaal. Casey liep nu voor Tinus, want het huisje van Tinus was nu in het gezicht gekomen. En Casey verlangde naar zijn bak achter de kachel. Tinus liep de dijk af en Casey bleef op het wankele bruggeltje staan. Loop maar door, lachte Tinus. De baas komt al. Je hebt zeker honger dat je zo'n haast hebt. De hond blafte instemmend. Tinus liep de brug over en stond voor zijn huisje. Dat huisje was zijn eigendom. Hij had het jaren geleden gekocht, van boer Roosendaal. Er was een flinke tuin bij, en Tinus haalde al zijn aardappelen en groenten uit de tuin. Het huis was niet groot, en het had een rieten dak. Het dak was al een paar keer hersteld. Men kon dat zien aan het riet, dat op de verstelde plaatsen een andere kleur had. Het zag er goed onderhouden uit. Het had één raam, naar de dijk, en de kozijnen zaten goed in de verf. De deur zat in de zijdeur, en die was groen geverfd. Aan het huis was een flinke houten schuur gebouwd, en die was zwart geteerd. De schuur was puntgaaf. Tinus legde de klink van de deur en stapte het loodsje binnen. Hij trok zijn klompen uit en zette die op de jute zak die voor de deur lag. Die zak diende als vloermat. Casey glipte langs hem heen. En toen Tinus ook de kamerdeur opendeed, was de hond onmiddellijk binnen en gleed regelrecht in de bak achter de kachel. In die lage houten bak lag ook al een jute zak en Casey vlijde zich behagelijk neer. De potkachel brandde lekker en het was in de kamer aangenaam warm. Voor de kachel stond een emaillebord, de etensbak van de hond. Onder het raam stond de tafel, die met een zeiltje bedekt was, en op dat zeiltje stond het theeblad met het serviesgoed. Het blad was bedekt door een geruite theedoek. Op de kachel stond een koffieketeltje. Boven de tafel hing de koperen petroleumlamp, die glimmend was gepoetst. De houten vloer was bedekt met kokosmatten. In de zijwand waren twee bedsteden en daartussen was een deur, die toegang gaf tot de kelderkast. De deurtjes van de bedsteden en de deur van de kelderkast waren blauw geverfd. Aan de andere kant stond een grote mahoniehouten linnenkast, met een kroon van snijwerk. Het snijwerk stelde een paar grote druiventrossen voor. Een heel mooie kast, met een kunstzinnig gesneden kroon. Naast de deur naar de loods was nog een kast. In die kast stond nog meer serviesgoed. En er was ook nog een plank in die kast, waarop een Bijbel stond. En verder nog een aantal boeken. Sommigen waren in perkament gebonden. Tinus schoof de tafella open en haalde daaruit een doosje met zwavelstokken. Hij haalde het glas van de lamp en stak de lamp aan. Daarna verliet hij de kamer en ging de luiken sluiten voor het ene raam. Die luiken worden hier wel blinden genoemd. In die blinden waren twee hartjes uitgesneden en het lamplicht straalde door die hartjes naar buiten. Men kon nu vanaf de dijk zien of de bewoners thuis waren of niet. Casey had vanuit zijn bak de handelingen van zijn baas met belangstelling gevolgd. Hij gaapte een paar maal grondhartig. Maar hij bleef wakker. Hij wist dat zijn baas straks ging eten en dat hij dan ook zijn deel zou krijgen. Tinus was weer binnengekomen en had zijn jas uitgetrokken en haalde nu de broodplank en brood uit de kelderkast. Hij bracht ook een botervlootje mee en sneed met een scherp mes een paar flinke tarwe boterhammen af. Hij brokkelde twee boterhammen in het bord van de hond, haalde uit de kelderkast een grote kan met melk. De melk werd over de gebroken boterhambrokken uitgegoten en het maal voor Casey was klaar. De hond kwam uit de bak en begon te eten. Niet morsen hoor, Casey. Netjes eten, denk erom, vermaande Tinus. Tinus haalde een spiertje rookvlees uit de kast en schonk zich een grote kop koffie in. Hij smeerde zijn boterhammen en zette zijn pad af. Er stonden 5 stoelen in de kamer. Het waren eenvoudige keukenstoelen met biezenzittingen. Bij de tafel stond een rieten zorgstoel. Daar ging Tinus in zitten en sloot eerbiedig de ogen. Tinus Vermeer was alleszins godsdienstig, zoals alle mensen uit de polder. Natuurlijk, er waren uitzonderingen, mensen die zonder God of gebod in de wereld leefden. Die waren er ook op Sint-Antoniepolder. Niet veel, dat is zonder meer waar, maar ze waren er wel. Tinus Vermeer was ook bij die godsdienstige bevolking een uitzondering. Misschien kwam dat omdat Tinus ongetrouwd was en meer in de gelegenheid was geweest om te lezen en om de Bijbel te onderzoeken. Mogelijk ook door zijn helderheid van geest. Als een man de hele lieve lange dag voor zijn brood moet sabbelen bij de boer en 's avonds nog rij moet houden onder zijn kinderen en tenslotte dood moet de bedstee instapt, dan is er niet veel gelegenheid om de Bijbel te lezen of om bijvoorbeeld naar godsdienstige gezelschappen te gaan en om lang stil te staan bij het hoe en waarom der dingen van het leven. De vrouw die moet meewerken in de zomer en thuis aan een ongelooflijke hoeveelheid werk denken. Ze wil bovendien haar vaak talrijk gezin knap voor de dag laten komen, dus zij heeft al even min tijd. Het leven is hard en kent geen adempauze dan alleen de zondag. Die zondag is zo om als je 2 maal naar de kerk gaat en je bent de hele week vroeg uit de veren geweest, dan valt het niet lang mee om je aandacht bij de preek te houden. Je ogen vallen toe, voor je het weet, zit je tot schande van iedereen te snurken in de kerk. Tinus Vermeer had alleen voor zichzelf te zorgen. En bovendien had hij een eigen huis. Het enige levende wezen waar hij voor te zorgen had, was zijn hond. Goed, je kon zijn toom keppen er dan ook nog bij gaan rekenen, maar een hond staat je nader dan de keppen. Dat is toch wel bekend. Deze Tinus Vermeer viel echter nog meer op, omdat hij nadacht, ernstig nadacht. Het was bekend dat Tinus van een heleboel zaken verstand had. Hij kon je vertellen hoe het er met Slangs regering bij stond. Hij wist van oorlogen en geruchten van oorlogen in het buitenland. Hij wist of de aardappels bij de Duitser of de Fransoos duurder waren dan hier. Hij kon voor een hele poos vooruit het weer voorspellen. Hij kende middelen tegen de reumatiek en tegen de steenpuisten. Hij kon brieven schrijven aan de burgemeester en aan de minister en zelfs aan de koningin. Tinus Vermeer was een wijze man in de polder en alle polderbewoners zouden je dat haarfijn kunnen vertellen, waar die Tinus al geen verstand van had. De meesten hadden al eens een keer de hulp van Tinus ingeroepen, als ze met hun handen in het haar zaten. En kijk, Dat was nu zeer en tienis te prijzen. Hij deed altijd zijn uiterste best voor je, maar je moest wel met eerlijke zaken bij hem aankomen. Als er een luchtje aan zat, dan had die tienis dat al heel gauw door en dan trok hij zijn handen van je af. Maar als je in je recht stond, dan vocht tienis bij wijze van spreken voor iedere duim grond. Nooit had hij een beloning gevraagd. En ook als die hem werd aangeboden, zei dezelfde tienis: mooi aangepresenteerd, maar ik wens er geen gebruik van te maken. Jullie kunnen het zelf veel te goed gebruiken. Sommige arbeiders die hij had geholpen, wilden hem een paar gulden in de hang drukken. Maar tienis zei: koop er maar een nieuw schot voor je vrouw. Of koop er maar een broek voor, daar ben je hard aan toe. Geen wonder dat tienis Vermeer een geziene figuur was in de polder. Tienis was beleidend lid van de kerk. De kerkenraad van de polder bestond uit boeren. Boerenarbeiders kwamen niet in aanmerking. Toch had men één keer geprobeerd om tienis kandidaat te stellen voor ouderling. En tienis was gekozen met grote meerderheid van stemmen. De boerenarbeiders wreven zich in hun gebarste handen en zeiden tegen elkaar: dat is mooi gelopen. Tienis zal een beste ambtsdrager zijn en bovendien een ouderling die een goede kijk op de zaak heeft. Eindelijk een ouderling waarvoor we respect kunnen opbrengen. Groot was de teleurstelling onder hen geweest toen bekend werd dat Tienis zijn benoeming niet had kunnen aannemen. De dominee van de polder zou je daarover meer kunnen vertellen. Hij deed dat niet. Wel was opgevallen dat de verhouding tussen de dominee en Tienis na die tijd nog beter was geworden. Tienis trok nog meer partij voor de herder en leraar. En de dominee nam tegen de boeren Tienis nog meer in bescherming. De oude knelende boer, een bebbervantje van ruim 80 jaar, maar voor zijn leeftijd nog goed bij de penken, had het Tienis ronduit gevraagd hoe hij ertoe gekomen was te bedanken voor het ouderlingschap. Knelis had een antwoord gekregen waar hij heel lang over heeft nagedacht. Luister eens, Knelis, had Tienis gezegd. Heus, ik praat daar niet graag over. Je bent echter op een leeftijd gekomen waarop het mij niet past je met een kluitje het riet in te sturen. Tegen jou wil ik mijn weigering wel verklaren. Ten eerste ben ik ongetrouwd. Ik vind dat een ouderling die ongetrouwd is de ervaring mist om in de gemeente werkzaam te zijn. Wat betreft het huwelijk en de moeilijkheden die er in het gezin zijn. Ten tweede is het een ouderling opgelegd toezicht te houden op de bediening van het woord. Ten derde mag van een ouderling verwacht worden dat hij zichzelf kent als een kind des Heren. Ik wilde dat ik met mijn hand op mijn hart kon zeggen, maar, en hier aarzelde hij even, ik sta nog voor de grote zaak. Nu weet ik wel dat er in het formulier staat dat iemand die gekozen is door God zelf aan zijn heilige gemeente geroepen is. Het is me nogal wat om dan nee te zeggen. Je mag gerust weten dat ik een hele week geen oog dicht heb gedaan voor ik tot mijn besluit kwam. En toch meen ik het juiste antwoord te hebben gegeven. Knelis de boer had nog eens extra op zijn pruim gekauwd en tweemaal een straal pruimsap op de grond gepriest. Knelis had tweemaal met zijn oude gegroefde hoofd geknikt en gezegd: ik vat je, Tienis, maar ik moet er toch nog eens diep over nadenken.
Het is me nogal wat. Je bent een eerlijke vent. Dat moet gezegd worden.
Zo gebruikte deze Tinus Vermeer op die winderige novemberavond zijn avondboterham. En dronk er zwarte koffie bij uit het koffieketeltje. De hond Kees had zijn maaltijd al beëindigd en snurkte achter de kachel. Nadat Tinus de tafel afgeruimd en gedankt had, zocht hij op de boekenplank de oude Bijbel en las een heel hoofdstuk hardop. Dat hardop lezen had Tinus altijd gedaan. En of hij nu alleen was of niet, vroeger toen zijn vader en moeder nog leefden, had hij dat gedaan en hij had die gewoonte voortgezet. Volgens Tinus was het beter hardop te lezen. Dan werden je gedachten er beter bij bepaald. Als Tinus Vermeer uit het woord las, dan concentreerde hij zich ook helemaal op het woord. De wind kon zo hard niet om zijn huisje loeien, of Tinus hoorde er niets van. Hij las en probeerde te begrijpen. De Bijbel is niet zomaar een boek, placht Tinus te zeggen. Het is een kompas op de levenszee. En zoals een kapitein nauwkeurig zijn kompas in het vizier houdt, omdat anders zijn schip op de klippen dreigt te lopen, zo secuur moet een mens in deze wereld ook Gods woord lezen, opdat hij geen schade leidt aan zijn ziel. Hij had ook eens gezegd tegen de dominee van de polder, en die had ernstig geknikt. Maar even later fijntjes opgemerkt dat het niet in de eerste plaats ging om de grote schriftkennis, alhoewel dat zeker niet te verachten is, maar om het geloof in Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste, Vermeer, had de dominee gezegd. Tinus was het daar roerend mee eens. Dat is een waarheid als een koe, dominee, zei hij. Maar diezelfde Christus is in de schrift geopenbaard. Daarom lees ik, met lak en gebrek, toch mijn Bijbel. Als iemand belang gaat stellen in de Christus, dan wil hij ook alles over hem weten. De dominee had zijn gemeentelid een beetje verwonderd aangekeken, maar hij zei, lees jij maar trouw, Vermeer. Je bent een goud eerlijke kerel. Het waren bijna dezelfde woorden die oude Knelis, de boer, had gebruikt. Dank u wel voor uw aandacht.